We zullen gaan beginnen. De voorzitter van de zendingscommissie zal u straks welkom heten. Ik geef alleen maar een psalm op en ik lees een stukje uit de Bijbel met u en ik ga met u in gebed. De psalm die we gaan zingen is psalm 87 en we zingen daarvan de versen 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren en God zal ze zelf bevestigen en schragen. Waar is de organist? Dan zou je spelen moeten thuis. Wij zullen ook die psalm 87 lezen. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, deze en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Laten we samen bidden. Heere, u geeft ons in uw woord ook deze boodschap dat gij uw gemeente vergadert over de ganse aarde, uit het hele menselijke geslacht. Daar zijn Filistijnen bij en Tyriërs en Moren en nog vele anderen. En u brengt ze allemaal samen binnen in de Godstad. En van al diegenen hebt ge gezegd en zult ge zeggen, deze is aldaar geboren. We danken u, Heere, dat gij dat werk doet en dat ge er ook nog altijd mee doorgaat. En dat dat woord van u daarom ook alle landen mag bereiken. Het heeft ons land bereikt, het heeft hier zijn werk gedaan, het doet nog zijn werk hier in ons land. En we danken u ervoor dat wij er ook in mogen delen, Heere, in dat voorrecht dat we keer op keer weer onder het woord mogen zitten en dat dat woord ook voor ons een boodschap van genade bevat. Mag het in ons leven tot zegen zijn en geef dat ook van ons ieder persoonlijk gezegd mag worden dat u het van ons zegt, deze en die is aldaar geboren. We danken u ervoor dat dat evangelie ook andere volken bereikt heeft en nog bereikt en nog bereiken zal naar uw eigen belofte. En dat er ook daar toegebracht worden die zalig zullen worden. Ook in andere landen mag dat evangelie worden gebracht, zij het dat het in een andere taal verkondigd wordt. Heere, laat het ook daar een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. Ook in die delen van deze wereld waar we vanavond het een en ander van zullen horen, waar de commissie werkzaam mag zijn en iets mag doen in het lenigen van de nood en in het dienen van medechristenen met niet alleen goederen, maar ook met gaven. We bidden van u, Heere, heilig dat werk, zegen het, gebruik het. En mag het inderdaad ook dienstbaar zijn aan de verkondiging van uw woord en aan de steun aan christenen in die streken van de wereld. We bidden, Heere, dat gij de macht van de boze wilt inperken. En dat ge de gevolgen van de zonde wilt matigen. En dat ge uw genade en uw barmhartigheid wilt openbaren. En dat gij op deze wereld wilt oprichten de tekenen van het koninkrijk van de Heere Jezus Christus, dat straks in volmaaktheid zal komen. Geef ons een goede en een gezegende avond met elkaar. En hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Ja, deze 87ste psalm, je kan hem een zendingspsalm noemen en zo zijn er nog wel meer in het psalmboek, spreekt ervan dat de Heere zijn gemeente vergadert over de gehele wereld. Hier worden ze dan met name genoemd, Rahab en Babel, de Filistijnen, de Tyriërs, de Moren. En we weten uit andere delen van het woord van God, en denk ik ook aan het Nieuwe Testament, dat de Heere inderdaad zijn evangelie deed uitgaan en doet uitgaan en dat er een opdracht is aan de discipelen gegeven en meegegaan met de kerk, gaat dan heen in de gehele wereld en onderwijst al de volkeren, maakt hen tot mijn discipelen, zei de Heere, en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dat is ook uiteindelijk de achtergrond van het feit dat wij hier in ons land het evangelie hebben gekregen. Er zijn mensen die de roepstem hebben gehoord en die de roepstem zijn gevolgd en die in deze wereld zijn gekomen en die in onze streken zijn gekomen en die hier de boodschap hebben gebracht. U kent uit de geschiedenis de namen van hen die hier als eerste christenen voet op deze grond gezet hebben. Deze grond waar alleen maar heidenen woonden en waarin maar afgoden gediend werden, met al de gruwelijke praktijken daaraan verbonden, maar het heeft God behaagd hier de banier van het evangelie te planten. En die staat er nog steeds. Al kunnen we wel eens bang zijn over de vraag, hoe lang zal dat nog zo wezen? Maar we verheugen ons nog altijd in de zegen dat het evangelie onder ons nog mag zijn. Het heeft de Heere behaagd om dat evangelie ook in andere landen te brengen. En misschien moeten we wel zeggen, als we dat vergelijken met de situatie in Nederland zoals die in het verleden geweest is, dan zijn andere volkeren er soms toch heel wat meer bekaaid, zou ik bijna zeggen, afgekomen. Dan is het evangelie daar toch lang niet zo diep wortel gaan schieten. Dan heeft daar de kracht van het evangelie zich toch lang niet in die mate geopenbaard als dat dat onder ons het geval is. Maar er zijn er. Er zijn er ook in Oost-Europa. Er zijn er ook in die landen waar vroeger het communisme heel veel schade heeft veroorzaakt en waar de gevolgen van die tijd nog altijd tastbaar zijn. En we voelen ons op de een of andere manier aan die mensen daar die dezelfde belijdenis hebben verbonden. En we begeren ook voor hen het goede bij de Heere te zoeken. We bidden dat de Heere vanavond een goede avond aan ons wil geven als wij over het werk van de Commissie Hulp Oost-Europa het een en ander zal vertellen. En als we op deze manier wat dichter bij het werk betrokken worden, dat ook mede namens onze gemeente mag worden verricht.
Namens de zendingscommissie mag ik u allemaal hartelijk welkom heten. In het bijzonder broeder Van Dis, die Bert die vanavond hier de een en ander naar voren zal brengen. De aanwezigen, er zijn enkele kinderen en misschien komen straks van de jeugdclubs nog wel enkele, ik weet het ook niet. En ook de luisteraars voor de kerktelefoon, hartelijk welkom. Opnieuw, en vorig jaar ongeveer dezelfde tijd zei ik het ook, opnieuw hebben we in dit winterseizoen geen verlofgangers van de eigen zendingswerkers. Eigen zendingswerkers, dan begrijp u het al wie ik daarbij bedoel. Hessel Jacobi, Jan en Beppie Wessels, die dan hier zijn ook dikwijls wat laten zien. Ze zijn er nu niet. Maar vanavond gaan we op een andere manier luisteren naar eigen mensen. Maar dan eigen mensen uit de werkgroep Oost-Europa. U weet het, ik vertel niks nieuws. Vanuit de drie kerken is er een samenwerking al heel wat jaren. Van drie kerken in Middelhennis en Sommelsdijk. En de aandacht van die werkgroep is gericht op Roemenië. Drie personen zijn vanuit onze kerk afgevaardigd in die werkgroep. Dus Bert van Dis, Willem Zoetewij en Herman van Wezel. En vanavond is broeder Van Dis degene die ons bij gaat praten, ons gaat vertellen wat ze doen, waar ze bezig zijn, hoe dat het daar allemaal gaat. En die ook allerlei vragen vast wel weten te beantwoorden. Ik heb het ook nog even nagekeken. Het is begin 1997 geweest dat we de laatste avond als zendingscommissie met de werkgroep gehad hebben. Toen zijn ze ook hier geweest. Het was uiteraard nog in de oude zaal. En nou goed, toen was het soms op een andere leest geschoeid. Het was wel wat anders. We zijn 8 jaar verder en met andere apparatuur zo kunnen we ook presenteren. Ik durf te zeggen dat er in die 8 jaar best wel heel wat veranderd zal zijn, ook in het werk en het doel en wat men daar doet. En eigenlijk wil ik me heel kort samenvatten. Vanavond denk ik dat we bij gaan praten, of dat Bert van Dis ons bij gaat praten over wat er gebeurt en hoe dat allemaal gebeurt. Ik wil je graag het woord geven. Weet hier met staan of...
Bedankt. In 1997, dat weet ik me ook nog wel te herinneren. Toen was ik bezoeker inderdaad, die avond. En daar werd een heleboel dia's werden toch vertoond. Nou, dia's waren het, maar ook foto's over de Oekraïne en over Roemenië, wat er daar allemaal gedaan werd. En ja, inmiddels hebben we, zoals Teus het al zei, wat moderne apparatuur. Maar dat blijkt toch niet altijd heel goed te werken. Zal ik dat ding wat verder naar beneden? Ja, zo. Zo? Prima. Eens even kijken. De diavoorstelling, die doet het wel. Maar ik had ook een stukje van een video. En dat doet het helaas alleen op de laptop en niet op de via de beamer. Dus dat is wel een beetje jammer. Nou, de eerste dia had u al gezien. We heten niet Werkgroep Oost-Europa, maar Oost-Europa Werkgroep Middelharnis. Dat is de naam. En je zei dus dat we bestaan uit leden van 3 kerken. Dat is inmiddels 4 geworden. Hervormde kerk, hervormde gemeente Sommelsdijk van Middelharnis binnen de PKN. En ook de herstelde vormde gemeente Middelharnis-Sommelsdijk. En de christelijk gereformeerde kerk Middelharnis. Het was vorig jaar inderdaad even ook bij de werkgroep de vraag, hoe gaan we dat verder doen na 2 mei? En we waren unaniem, hartelijk allemaal, van mening dat we echt door moesten gaan als werkgroep. Het is al zoveel pijn gekomen bij al die ellende, zeg maar. Dat we echt ook de Heer dankbaar zijn dat we als werkgroep bij elkaar zijn gebleven. En dat we ook van die gemeentes, dus het is niet alleen de werkgroep, maar van alle gemeentes ook toestemming hebben. Niet alleen, maar dat men daar ook echt allemaal blij is dat deze werkgroep toch nog in deze samenstelling ook mocht blijven bestaan. En ja, we hopen en bidden dat het ook verder zo mag blijven. Ja, wat zien wij als onze taak? Kort gezegd, hulp bieden aan mensen in Oost-Europa in armoedige omstandigheden. Zo zou je dat kunnen zeggen. Maar niet aan alle mensen, zou je kunnen zeggen, maar meer aan de huisgenoten des geloofs, zoals dat in Galaten ook verwoord is. Doe wel aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Dominee refereerde net trouwens al aan dat we inderdaad contact hebben met mensen die dezelfde belijdenis hebben. We hebben dus veel contact met Hongaars gereformeerde kerken. En die hebben uiteraard de Bijbel, maar die hebben ook de Heidelbergse catechismus, zoals wij die kennen. En daar wordt ook catechisatie uitgegeven aan de hand van de Heidelbergse catechismus. Hoe doen we dat? Helpen, dienen, mensen dienen, ver weg. We doen dat door middel van voedselpakketten, zondagsschoolmateriaal en studiemateriaal. Er zijn predikanten die een boek hebben mogen bestellen en zondagsschoolmateriaal hebben mogen bestellen. En dat wordt dan gefinancierd door het geld wat uiteindelijk de verschillende gemeentes bij elkaar hebben gebracht. Een aantal jaar geleden was er van Hervormd Middelharnis een hele actie, een kerstpostactie. En dat geld wat we daar toen van gekregen hebben, dat was een groot bedrag, van €2000 of nog meer. En dat is allemaal ten goede gekomen hieraan. En daar hebben we nog een bedrag wel van over. En elke keer als we richting Roemenië gaan, en u weet, er wordt er ook een tijd voorbeden voor gedaan, in de avonddienst meestal, en dan nemen we zelf ook wat materialen weer mee. Dat hoeft niet per se bijbels te zijn, want het zijn dan eigenlijk meer evangelisatieboekjes, zoals dat hele bekende Een Brief voor Jou en andere boekjes, Het Huis van God, Het Huis van Goud. Misschien kent u dat boekje ook wel, wat dan helemaal over de tabernakeldienst gaat, offerdienst. Een derde aspect is het opzetten en begeleiden van projecten. En uiteraard kom ik daar straks nog wat meer op terug. Trouwens ook bij op de voedselpakketten. En uiteraard de hulpgoederen. Nou, eerst eventjes een aantal dingetjes uit het verleden. Dat zijn maar 3 heb ik er eigenlijk maar uitgepakt. En van sommigen moet je ook zeggen, dat zijn geen echte projecten van de werkgroep geweest, maar dat zijn eigenlijk deelprojecten geweest. Heeft de werkgroep financiële middelen beschikbaar gesteld om het een en ander ook te kunnen realiseren. En dat is, om te beginnen, een weeshuis. Dat is gebouwd door de stichting Hulp Oost-Europa. En de werkgroep heeft bijgedragen aan de financiering van dit weeshuis. En een werkplaats voor jongeren in Bakau. En daar heeft, ja, de HCR heeft dat opgezet, dat project. En als je dat blaadje ook leest van de HCR, dan wordt daar altijd ook gesproken over Bakau. En daar werkt ook iemand, André Muit, een Nederlander, die daar, ja, de zaak op poten ook gezet heeft en daar eigenlijk ja, de zaken regelt. Nou, in het verleden heeft de HCR hier ook, of heeft onze werkgroep hier ook aan financieel aan bijgedragen om dat allemaal mogelijk te kunnen maken. Dit is allemaal ja, voor mijn tijd geweest. Ik zit er nog niet zo heel erg lang in, vanaf 2000 ongeveer. Enkele, dat is een gemeentezaal. Ik zal het eventjes nog terug doen. Gemeentezaal in Satunu, plaatsje in de buurt van Tegemures. Ja, ik denk dat u deze foto's vast wel eens een keer al gezien hebt in een foldertje. Want elke keer als er een ja, collecte aankomt, dan maken we weer zo'n strooifoldertje. Wat dan bij het kerkblad komt, of in de verschillende hervormde gemeenten, wordt dat in de kerk neergelegd. Zo was het inderdaad toen. En u moet dan eventjes kijken. Hieronder, daar heb je de gemeentezaal. En daarboven is de pastorie. En daarboven hadden ze ook nog wat, wat kamers. Maar we hebben als werkgroep vooral de gemeentezaal gefinancierd en de pastorie. Dus de studeerkamer, de woonkamer en dergelijke. Nou, zo was het toen. Dus een project wat alleen van de werkgroep is, zonder andere hulp. En zo is het nu. Het is echt heel mooi geworden. In 2002 was dat klaar. En ja, het gebouw heeft de naam gekregen Timotheus. En in oktober 2002, de herfstvakantie, is dat geopend. Met een, ja, toch wel een plechtige dienst, zeg maar. En daarna werd dan dat bord onthuld, Timotheus. Nou, daar ziet u de predikant van die gemeente. En dat is de bisschop die de eigenlijke opening en ook de dienst ja, geleid heeft in de kerk. En u ziet daar ook nog in Ista. Nou, een aantal andere mensen uiteraard, maar dat zijn allemaal Roemenen of Hongaren. Ja, en dat is nu een beetje jammer, want ik had hier dus een videootje van ongeveer 10 minuten. Want Cornelis had daar een hele video van gemaakt, had het mooi op cd gezet. En thuis deed hij het geweldig goed. En ik wilde dat jullie dus ook laten zien via de beamer. Maar helaas is dat dus niet mogelijk. Nou kunnen we daar wel het volgende op bedenken. Of de volgende keer kunnen we dat wel oplossen. Dat was straks in de pauze. Dat ik het dan gewoon hier neerzet. En dan draait het apparaatje wel even om. Dan zet ik het geluid ook aan. Dan kan het toch even gezien worden. Dat is echt die 10 minuten ging over de dienst van die opening. En ja, muziek er al bij. Dus dat moeten we dan zomaar even oplossen. Dan gaan we nu eventjes kijken naar het volgende. Dat is toch ook wel iets mooi, wat je nogal eens in kerken tegenkomt. Dan hangt daar gewoon een klein schildje aan de muur. Je komt het in andere ruimtes ook wel tegen. En dat is het symbool wat je heel veel tegenkomt daar in de Hongaarse gereformeerde kerk. En daar staat iets in het Hongaars, wat ik zelf ook niet lezen kan. Alleen Isten, dat is de naam van God. Maar er staat dit, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En als je naar dat symbool kijkt, ja, dan zie je daar dus een vogel, of een feniks is, weet ik niet, of een zwaan, maar die met zijn hartebloed zijn kinderen voedt. En dat is toch ook het, ja, een beeld, hè, van de Heer Jezus Christus, die met zijn bloed zijn kinderen onderhoudt. Dat is even het symbool. Dan, ja, de huidige projecten waar we dus nu mee bezig zijn. Ik zei het net al, dat zijn voedselpakketten. Dat is in het plaatsje Dorold een klein tweedehandswinkeltje met voor met name tweedehands goederen, vooral kleding. En een klein dorpje daar ook in de buurt, Dorold is trouwens ook maar een klein plaatsje, een landbouwproject. Daar kom ik straks ook al nog eventjes op terug. In een ander dorpje bij een zeer arm predikantsgezin een fortbusje. En ja, er zijn nog wat zaken in voorbereiding. Mogelijk een garage met twee monteurs. Een bloemenkas. En ja, misschien ook nog een deel van een kerkgebouw wat in Dorold wat gerenoveerd zou kunnen worden. En een beetje uitgebreid zou kunnen worden dat er ook een gemeentezaal zou kunnen komen. Allereerst, waar ligt Dorold? Nou, je ziet Amsterdam daar staan. Daar, dat groene vlaggetje, dat moet Middelharnis voorstellen. Nou, dan is dat aardig wat kilometertjes. Hè, dan moet u toch wel gauw denken aan 1800 kilometer. Dan ga je door Duitsland heen, Oostenrijk, Hongarije. En het ligt hier net boven de grens. Net over de grens in het noordwesten van Roemenië. Dit hele gebied, dat heet de Karpaten, dat loopt iets verder door. De Oekraïne ligt daar. Nou, als je hier staat, dan zou je denken van, nou, dat is maar een klein stukje. Dat klopt ook, maar daar is geen enkele weg in dit gebied. Er is geen enkele weg, wel vanuit Hongarije. Dus als je vanuit Nederland, wij spreken in de Oekraïne, gaat met een hulptransport, dan moet je altijd zo via Debrecen, zo naar het noorden gaan, en dan daar weer een grote grensovergang. Maar hier heb je dat helemaal niet. Dus je kunt er vlakbij zijn, terwijl er geen enkele weg, zelfs ook geen kleine weggetjes, naartoe lopen. Dat is nog allemaal afgesloten. Dus daar ligt Dorold. Daar hebben we in 2003, dus vorig jaar, na nou december, dus dat is iets meer dan een jaar geleden, hebben we daar een 105 voedselpakketten laten bezorgen. En dat hebben we via een Nederlandse organisatie gedaan toen, Vido Trans. En ja, dit zijn wat beelden, wat foto's die gemaakt zijn door degene die de pakket hebben uitgedeeld. We hadden ook gevraagd van, nou, doe er bij elk pakket, doe er dan ook een Hongaarse Bijbel bij. Nou, die hebben ze in Hongarije gekocht. En dat als geheel hebben ze dat gegeven aan deze mensen. En dat zie je ook op de volgende dia, als het goed is, ja. Mensen die ja, echt heel armoedig leven. Kijk, op zo'n foto, dan, als je dat onderste plaatje bijvoorbeeld bekijkt, ja, dan ziet dat er toch best een beetje kleurig uit. Maar als je er toch bent, dan zie je, ja, het is toch uiteindelijk wel verveloos. Het is een beetje haveloos, zou je zeggen. Armoedig. Mensen verdienen ook niet zo heel erg veel. Ik las gisteren nog dat ze ongeveer 62 miljoen lei verdienen. Nou, dat lijkt dan veel, 62 miljoen lei. Maar als je weet dat een euro 40.000 lei is, ja, dan kom je ongeveer uit op een 105, 160 euro, wat dan het gemiddelde maandloon is voor iemand die werkt. Dus dat betekent dat, ja, vooral zoals je hier toch ook vaak tegenkomt, oude weduwen, alleenstaande, die ja, dan van een klein pensioentje moeten leven. En dat is ja, vele malen minder. Hè? Dat is in de buurt van de 40 en 50 euro. Nou, de voedselpakketten waar ik het net over had, dat hebben we maar één keer gedaan om ze uit Nederland daar naartoe te sturen. Want die pakketten die kosten 17,50 euro en dan worden ze daar gebracht. Dat is niks mis mee, dat gaat prima. Het zijn allemaal dezelfde pakketten, goede pakketten. Maar ja, toen dachten we, je kunt het eigenlijk veel beter daar natuurlijk kopen. En dat hebben we dus in 2004 in mei inderdaad zo geregeld. dat ze daar dan de pakketten samenstellen en dus ook kopen. En die pakketten zijn daarmee goedkoper geworden. Doen nu pakketten van 10 euro. En daar zit nou ja, ongeveer hetzelfde in. Zelfs nog sommige dingen iets meer dan in die pakketten van 17,50 euro. Dus dat is gewoon verdediger. En je stimuleert daar natuurlijk dan ook ja, de economie. En dat is natuurlijk toch ook iets wat wel belangrijk is. Nou, hier ziet u een dia met de predikant van Dorold. Waar we dus die contacten mee hebben. Die ja, dat regelt. We hebben daar in mei foto's ook van gemaakt. Hoe ze die pakketten ook samenstellen. We hebben die pakketten ook gezien. We hebben er ook zelf een paar uitgedeeld. Maar dat niet bij iedereen, daar kun je natuurlijk niet aan beginnen. Om 100 pakketten met z'n drieën uit te delen. Want we waren daar in de meivakantie met Herman van Wezel van onze gemeente. En Cor Bezuijen van Sommers Dijkerstad en mijn persoon. Maar dat doet een commissie van kerkraadsleden samen met een aantal vrouwen van de gemeente die dat uitdelen. Nou, dat was dan zo'n doos. Inhoud van een voedselpakket. Wat zit er nou in? Nou, 3 kilo rijst. 3 kilo suiker. Olie, 2 liters. Macaroni, 2 kilo. Margarine, 1 kilo. Gedroogde soep. Nou, chocolade, waspoeder, is ook heel belangrijk daar. Zeep en wat shampoo. Dus bijna 10 euro, zeg maar. Hè. Dat scheelt 20 eurocent of zo. Nou, hier werden dan die pakketten uitgedeeld. Deze vrouw. Dit is trouwens ook de organist van die gemeente. En, ze speelt met 1 vinger. Maar er is verder niemand die daar orgel speelt. Nou is dat ook niet zo erg, want die dominee die heeft een hele grote stem, om zo te zeggen. Die zingt wel duidelijk de boventoon. Nou, deze vrouw, dat was ook best wel aangrijpend. Ik heb er altijd eigenlijk toch wel moeite mee om daar foto's van te maken. Maar goed, we hebben gezegd, nou, doe er dan maar 1. Als iemand ja, in zulke moeilijke omstandigheden zit en dan ja, met tranen in de ogen zegt, ja, hartelijk bedankt. En dat niet alleen, maar ook duidelijk ook daar de naam des Heren bij noemt. Dat het niet alleen maar dat ze dat van ons kreeg, nee, ze zag ook duidelijk dat ze dat van de Heren kreeg. Ja, en dan is zo'n keukentje in zo'n huisje, ja, dat ziet er dan zo uit. Nou, dit kun je bijna niet zien. Het is ook, was ook bedoeld als achtergrond, maar dit is een lijst van mensen met name ook erop en hun handtekening. Ik weet niet of je dat zien kan. Maar daar staat handtekening, naam, adres van degene die dus het pakket gekregen heeft. Want dat willen we wel, uiteraard, dat het ook verantwoord wordt naar ons, wat ze, aan wie enzovoort ze dat gegeven hebben. Nou, ze worden door de kerkraad meestal samen met een commissie van vrouwen uit de gemeente uitgedeeld. Dat gaat dus uit voor de verschillende gemeentes. Ja, voor ontvangst moet worden getekend, dat heb ik al gezegd. En in november 2004, dus dat is een paar maanden geleden, hebben we in deze plaatsjes, Amoch, of Amoch, ja, het is soms wel heel vervelend uit te spreken, want dan denk je dat je het goed uitspreekt en dan ben je daar en zeggen ze iets heel anders. Het is ook een beetje vervelend, want die plaatsjes die hebben 2 namen, soms 3. Want dat gebied waar we ons begeven, dat is een gedeelte. Vroeger heeft dat bij Duitsland gehoord, het heeft bij Hongarije gehoord en nu hoort het bij Roemenië. Dus de namen van de plaatsen die kun je in het Duits tegenkomen, in het Hongaars en in het Roemeens. En ik gebruik ze gewoon door elkaar, want als je hier doorrolt hebt, dan is dat de Roemeense naam. Maar eigenlijk is de naam Pusta Daroch. Nou, ik weet niet of ik het goed helemaal uitspreek, maar dan hoor je het woord woestijn. Het is daar ook, dat gebied is heel erg vlak. Dat ligt ook aan de rand, zeg maar, van de Pusta. En als je op de Pusta rijdt, dan waai je precies op vlak 1. Zo vlak is dat. Alleen, de horizon is wat anders uiteraard. Nou, Petien is ook een klein plaatsje. 110 pakketten, 200 en die 150 daar. In Dorold hadden we eerst iets van 105 pakketten. Maar er zijn daar ook nogal wat, je hebt een heel wijkje. En daar wonen nogal wat zigeuners. En daar heeft de dominee dus ook, de gemeente ook een aantal van die pakketten gebracht. Want in het voorjaar, vorig jaar dus 2004, hadden we 105 pakketten daar. In Torda, daar zijn we ook, hebben we ook wat contacten gehad. Maar dat zijn geen echt diepgaande contacten geworden. We wilden daar inderdaad ook wat projecten op gaan zetten. Maar ja, het bleef eigenlijk steken bij het, ja, het helpen met voedselpakketten. Bleek namelijk ook dat die gemeente in Torda ook vanuit de kom over en help vanuit Canada geholpen wordt, mede geholpen wordt. Dus ja, dan zit je op een gegeven moment voor de keus. Moet je daar dan mee verder gaan met die gemeente? Ook omdat ze zelf niet kwamen met bepaalde projecten waarvan je zegt, nou, dat komt helemaal, dat ligt helemaal in onze lijn, wat wij ook voor ogen hebben met die projecten. Want daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Want een project, dat is niet alleen dat je daar geld geeft, maar er moet iets mee gedaan worden. En dat, ja, moet uiteindelijk een beetje ook winst opleveren, om zo te zeggen. En dat gaat natuurlijk niet voor voedselpakketten, want dat levert geen winst op. Nou, dat predikantsgezin in Torda, dat is dit gezin. Nou, dan hebben we het winkeltje wat we in Dorold hebben. Nou, dat, oh sorry, dit, ik ben nog met die voedselpakketten bezig. Dit is de winkel waar we in mei vorig jaar de spullen hebben gekocht voor het samenstellen van die voedselpakketten. En dat is ja, verder geen grote winkel, maar ze kunnen daar best wel alles leveren. Het heeft eigenlijk meer weg van een pakhuis. Maar goed, zo zijn die winkels daar. En dit is dan een winkel in Satu Mare. En dat is best een grote plaats waar Dorold vlakbij ligt. Maar in die hele grote plaats, daar heb je geen winkelcentrum. Althans niet zo'n soort winkelcentrum zoals wij dat kennen. En dit was een winkel inderdaad in het enige winkelcentrum wat je daar had. Wat je daar wel hebt, dat is de markt. En heel veel goederen worden natuurlijk, ook voedsel en dergelijke, worden natuurlijk verhandeld via de warenmarkt. Nou, dus dan een deel van dat winkelcentrum, dat liep zo in het vierkant. Nou, het loopt daar niet storm wat betreft klanten. Nou, dan kun je ook natuurlijk de vraag stellen, dat weten jullie denk ik ook wel, hoe komen jullie nou, komen jullie nu aan het geld voor die voedselpakketten? Dat wordt gecollecteerd, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook wat acties die vooral schoolkinderen doen. De school met de Bijbel bijvoorbeeld, in Sommelsdijk. En ook de Groen van Prinsteren, ja, die doet dat elk jaar. Dat ze met zo'n spaarkaart, kennissen, familie, en als ze toestemming hebben gekregen ook van de gemeentelijke overheid, dan ook echt de deuren langs, om geld te verzamelen voor die voedselpakketten. Nou, en dan halen ze echt ja, grote bedragen op, waar toch echt, dus als er 2000 euro of iets in die buurt wordt opgehaald, dan is dat ontzettend mooi natuurlijk. En want dat betekent wel 200 pakketten. Er zijn leerlingen van de Groen en van de school met de Bijbel die hebben meegedaan aan die spaarkaartacties. We hebben dat ook wel eens gebruikt om het transport te financieren. Hè, want dat kost ook natuurlijk nodige. Nou, dit was eigenlijk het verhaal tot de voedselpakket. Misschien dat er mensen zijn die vragen willen stellen tot zover. Is dat misschien wel handig om dat nu even te doen?
Ja.
Ja, daar wordt inderdaad ook wel de voedsel verbouwd natuurlijk. Hè. Dat was natuurlijk Hongarije, Roemenië, vroeger natuurlijk ook een deel van de graanschuur van Europa. En ik ben in 1998 voor het eerst in Hongarije gekomen. Toen reden we daar over de Pusta, toen gingen we ook naar Roemenië toe. Was het echt een heel stuk wildernis. 2 jaar later, 2000, weer 2 jaar later. En nu ook vorig jaar in 2004. Als je daar elke keer langskomt, zie je dat het verbetert. Dat daar echt akkers komen met mais, met aardappels, met granen. Dus die hele Pusta, dat wordt straks, of dat is het al een heel groot gedeelte, 1 landbouwgebied. Maar dat ligt wel in Hongarije. En in Roemenië is het zo dat de grond op dit moment heel goedkoop is. En dat is ook een van de redenen waarom we daar een landbouwprojectje, heel bescheiden, hebben opgestart. En dat is niet een project wat wij daar gedropt hebben, maar dat is een projectje wat uit de mensen zelf daar voortgekomen is. We hebben gevraagd, hebben jullie ideeën om een bedrijfje op te zetten? Of iets op te zetten waardoor mensen werk krijgen, waardoor er dan ook geld verdiend zou kunnen worden. En dat geld dan weer ten goede laten komen aan de kerkelijke gemeenschap. Dus daar wordt natuurlijk, dat komt zo meteen allemaal wel, daar wil ik daar nog even iets over vertellen. Maar in Roemenië zelf zijn de prijzen verder van de levensmiddelen toch wel vrij hoog. Nou is het wel zo dat heel veel mensen bij hun huis direct eigenlijk zo'n tuin hebben, een hof, zeggen ze hier, hebben, waar ze dan het een en het ander verbouwen. En ze hebben daar kippen en ook kalkoenen rondscharrelen en een varkentje, dat komt er ook voor. Maar ja, wat natuurlijk vaak toch het punt is, dat vooral bij die wat oudere mensen, alleenstaande mensen, dat die kunnen dat ook niet allemaal onderhouden. Er is ook in Roemenië zelf nog heel weinig mechanisering in de landbouw. Dat is er vroeger wel geweest bij de communisten, maar daarna is dat gewoon verdwenen. En als je daar dan ook gaat kijken, dan lopen de mensen inderdaad met een hak en een koolhouwer en een schop de grond te bewerken. Ja, dat schiet natuurlijk niet echt op. Dus de prijzen zijn daar relatief gezien vrij hoog als het gaat om de elementaire levensmiddelen. Want ik had het net even over dat pakket, 10 euro daar. Maar ja, goed, nu zit het natuurlijk met die prijzenoorlog. Ik denk dat je voor 10 euro hier ook al heel veel kan kopen. Maar ja, als je dat natuurlijk afzet tegen wat mensen verdienen, wat ze binnenkrijgen, ja, dan moet eigenlijk alles aan het eten uitgegeven worden. Maar dan zit je ook met de verwarming. Want dat gaat ook niet op alleen maar zonlicht, zeg maar. Hè? Daar hebben ze ook kolen en gas voor nodig. Ja, is uw vraag zo'n beetje beantwoord? Er zijn ook heel veel werklozen, ja, dat klopt. Het land als zodanig is niet heel dicht bevolkt ook. Nee, er is op zich heel veel areaal aan grond, wat eigenlijk allemaal gebruikt zou kunnen worden voor landbouwgrond, niet alleen voor granen en directe voedsel, maar ook voor gras en voor vee. En dus die mogelijkheden, de natuurlijke mogelijkheden zijn er wel, maar er is het ook vooral bij de Roemenen, bij de Hongaren niet zo, maar bij de Roemenen is er toch een bepaalde mentaliteit waarbij men eigenlijk niet wil vechten voor hun toekomst. En wat je bij de Hongaren ziet, en dat is eigenlijk heel triest, dat jonge mensen straks, als Roemenië bij de EU gaat horen, allemaal zullen gaan trekken naar Hongarije. Want daar is het wel iets beter, daar hebben ze een betere toekomst kunnen ze opbouwen. Maar het betekent wel dat ze hun vader en moeder in die dorpjes achterlaten. En dan versterkt dat probleem zich natuurlijk. En daarom is het ook toch echt belangrijk dat er projecten komen waar mensen zelf ook weer hoop gaan zien, gewoon voor het dagelijkse leven. En ja, dat proberen we met onze kleine, kleinschalige projectjes. En we hopen dat er nog meer komen. Hopen we daar toch iets aan te doen. Ja? Nou, het punt is, Roemenië is een van de landen waar de corruptie nog heel erg groot is. En vooral zijn het de Roemenen die de macht hebben en die natuurlijk bij de EU willen horen, omdat er nu op dit moment nog heel veel EU-geld in Roemenië gepompt wordt. Maar waar blijft dat? En waar blijft het aan de strijkstok hangen? En er komt nog bij dat je daar toch altijd nog het verschil hebt tussen de twee bevolkingsgroepen, de Hongaren en de Roemenen. En dat zijn bepaald niet altijd vrienden. Nu komt het wel voor, gelukkig ook bij deze predikant in de vorige gemeente waar hij gestaan heeft, dat er ook Roemenen bij hem lid waren. Dus niet alleen Hongaren. Maar je proeft toch heel vaak, je voelt toch heel vaak dat er een stuk spanning is tussen die twee bevolkingsgroepen. Ik denk dat ook een stuk mentaliteit is, vooral bij de Roemenen. En ik denk zelf dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat je daar de Roemeens-orthodoxe kerk hebt, die heel traditioneel is, waar de liturgie, altijd met die gewaden en die gebeden en dat zingen, altijd op dezelfde manier, dat is helemaal voorgeschreven, er mag niet van afgeweken worden. Als je Roemeen bent, ben je Roemeens-orthodox, dan hoor je bij dat hele systeem. En dus mensen zelfstandig laten denken, dat komt eigenlijk dan niet voor. Dus het zit ook, ook in de loop der eeuwen, denk ik, ook helemaal in de volksaard is dat ingeslopen. Terwijl dat de Hongaren toch veel onafhankelijker zijn. En je ziet ook, als je echt aan dit werk een beetje bezig bent, dat het vooral de Hongaren zijn die altijd voortouw nemen. Dus als je aan een Roemeen dan iets vraagt, van zou je dit of dat willen regelen? Daar komt echt niets van terecht. Ik had het met de koorreis meegemaakt, dat ik geregeld had via e-mail en noem maar op. Het bezoek vorig jaar in mei heb ik dat er ook voor gebruikt, dat we in die gevangenis zouden mogen zingen met ons koor. En ik had een afspraak gemaakt met die directeur om daar te wezen een bepaalde tijd. Nee, je ziet hem niet. Je mocht wel even in de gevangenis, mochten we dan even komen. We kregen netjes een kopje koffie aangeboden, dat wel. Maar waar het om ging, waar ik voor kwam, wat ik wilde vragen, wat ik wilde weten, daar kwam ik dus niet achter. En misschien ben ik daar dan een beetje te soft voor, dat iemand die wat harder is zegt, en nou wil ik het weten, en ik ga hier niet weg voordat ik, enzovoort. Maar je bent daar te gast, dus dat doe je ook niet. Maar ik weet wel van mensen die dus in het zakenleven zitten, die moeten echt heel hard optreden. En dat doen ze dan ook. En dat werkt dan ook wel. Maar met de Hongaren kun je, zaken doen, om zo te zeggen. Met aan.
Hongarije is natuurlijk wel iets langer dan onder de communisten.
Ja.
En vooral onder de oudere generatie bestaat er ook angst dat onder de communisten, als er iets ondernam wat je bedacht.
Ja. Ja, ik denk dat u daar wel een punt heeft, dat dat inderdaad zo is.
En wat deze ook, natuurlijk, die hebben we een hele opslag gekregen, maar diezelfde communisten, dat is nog aan de regering, alleen die ene president is.
Ja, het is
zo corrupt, ja. Dat is
Nou ja, dat is vooral in Roemenië is dat een probleem. En ik denk in Hongarije dat dat stukken minder een probleem is. Maar wat u zegt, ja, als je natuurlijk alleen maar gewend bent om te volgen en niet om zelfstandig te denken en te handelen, ja, dan slijt dat zo in en dan weet je ook niet meer beter. En dan wil je eigenlijk ook niet boven het maaiveld uitkomen, want anders dan gaat het niet goed. Ik zie dat het bijna 8:30 is. Of is er nog een hele dringende vraag hierover? Want dan zet ik eventjes dit even wat anders. En nou, dan moet ik eventjes stoppen. Even kijken. Kijk, het ging me om dit dingetje, de opening van de kerkzaal. Ja, ik zal er ook even een beetje bij blijven staan. Dan kan ik elke keer dat nummertje 4 even weer pakken. Want dit gaat over die hele reis die we in 2002 hebben gehad. Ter gelegenheid van die opening naar Saturnoel, van die gemeentezaal. Nou, je hoort het toch, vervalste flakkees. Oh ja, zeg maar even op pauze, zie je al.
Ja, nou.
Ook dit nog?
Ja?
Ja, voordat we gaan poseren, zoals gebruikelijk, eerst nog een psalm zingen. En onder het zingen wordt er uiteraard gecollecteerd. U bent het al gewend, u had er vast al op gerekend. En ik wil eigenlijk vragen of dat Leo en Ries de zak willen hanteren. Die ligt er hier het tweetal. Dan wil ik graag beroep doen op uw portemonnee voor dit goede doel. Dan, nadat we gezongen hebben, dan is er pauze. Ik wil voorstellen zo'n 25 minuten. En misschien, ik heb al even net naar gevraagd, dat het filmpje 2 keer gedraaid kan worden. Het is een minuut of 10 ongeveer. Dan kan één groep kijken en de andere koffie gaan drinken. Dat moet je zelf dan maar regelen en daarna andersom. Dan hebben meerdere mensen ook nog de kans om het filmpje te zien en ook nog een koffie te drinken. En dan wil ik ook de aandacht nog vragen voor een tafel die daar staat met een heleboel spulletjes erop. Die willen ze vanavond allemaal verkopen. Alleen ja, ga u maar langs en kijk maar wat erbij is. Ook dat is voor het goede doel. Er zijn best wat leuke dingen bij. Ik kan zeggen dat Wim Frans van Sommelsdijk ook een lid van de commissie die vanavond hier en die neemt dat geloof ik voor zijn rekening. Dus die wil ook graag te woord staan en helpen. Ik stel dan voor dat we zingen van Psalm 67, het eerste en het tweede vers. Vers 1, de algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En het tweede is, de volken zullen u beleden, o God, u loven, al te saam. Psalm 67... Vers 1 en 2 gaan we zingen en daarna houden we pauze.
vragen weer te gaan zitten en dan gaan we weer verder.
Nog meer foto's, ja, daarboven. Ja hoor.
Ja hoor.
En nu kunnen we dan weer echt verder gaan. De spreker is weer binnen. Bert, heb je een microfoon?
Ja, dank je. Moet ik even dat andere weer opstarten. Even kijken. Dat is niet mijn stem die je hoort. Even kijken.
Oh ja.
Even kijken, ja. Moet ik hier beginnen? Dat is nummer 32. Dus even kijken, gaan we naar titel 32. Ja, het volgende themaatje dat is, gaat over de hulpgoederen. Nou, dit is een stukje van de waterweg. Die wel bekend. Waar we de loods hebben. Misschien is het mogelijk dat, dat die lichtjes aan de zijkant even uit kunnen. Die twee. Zo, ja, dank u. En zoals u weet, elke eerste zaterdag van de maand worden daar tweedehands goederen ingenomen. Vooral kleding. Maar bijvoorbeeld ook fietsen. Die zijn ook welkom. Dus als u nou een oude fiets hebt staan en zegt, nou, ik rijd er niet meer op, maar hij is nog echt goed. Welkom. Dat is bij die schuur, die staat bij Wilhouwer. Daar heb ik ook een paar dia's nog van. Dus even kijken, niet van meneer Wilhouwer, maar van de schuur. Dus die oude loods. En daar maken we al weer een tijdje. Ik geloof vanaf juli 2002 maken we daar gebruik van. En dat is een hele geschikte locatie. Daar zijn we heel blij mee. Nou, hier worden de kleding die binnenkomt, wordt gelijk gesorteerd. En in verhuisdozen gedaan. Die verhuisdozen die krijgen we van Flakkee verhuizingen. En er wordt er een sticker op gedaan. Vrouwenkleding. Een rode sticker, blauwe mannenkleding. Over het algemeen hebben we veel rode stickers. In september is er een groot transport richting Dorold gegaan. Waar het dan verder is verdeeld. Dat is wel 110 kubieke meter wat daarin kan. Dus dat is best een grote vrachtwagen. Ook weer van Vidotrans. Dat was 6 september 2004. En het jaar daarvoor, dus 2003, hebben we ook een groot transport richting Roemenië gedaan. Nou, er worden een paar fietsen nog ingeladen. Ook ziekenhuisbedden. We krijgen wel eens van een zorginstelling aanbod, zoveel ziekenhuisbedden. Nou, dan kunnen we die inderdaad ook daar weer een goede bestemming geven. Deze ziekenhuisbedden die zijn uiteindelijk terechtgekomen in een ziekenhuis in Tegumures. Want in Satumare, waar Dorold vlakbij ligt, hebben ze ook wel een ziekenhuis, maar die hadden dat niet nodig. Dus toen is dat verder getransporteerd. Nou, dit is even een klein vrachtwagentje zoals je die dan tegen kan komen in Hongarije in dit geval. Ja, dat zijn nog autootjes die je daar inderdaad zo ziet. Dat zijn de oude vrachtwagentjes. 1 tonnetje misschien. Trouwens, om nog even op het transport terug te komen. Zo'n transport, dat kost ongeveer een dikke 3000 euro. 3100 euro betaald ervoor. Als we dat met zo'n organisatie als Fidotrans transporteren. Maar die hebben ook alle mogelijke kanalen om de papierwinkel te regelen. Want dat kun je als werkgroep echt niet doen. Daar moet je echt een beroepskracht voor hebben die dat allemaal voor je regelt. En ze hebben zelf ook loodsen in Roemenië. En een hoop goederen worden ook getransporteerd met vrachtwagens met een Roemeens kenteken en ook met Roemeense chauffeurs. Nou, dit is ook wel aardig. Toen we bij die dominee in Dorold waren, Sattemarie en de Mer heet hij, in mei, zaten we aan deze tafel. En Herman van Wezel, die gaat het eens even goed bekijken, zegt met deze tafel, is van mij geweest. Heel sterk. Hij zegt, want nou, hij had op een bepaalde manier had hij iets gerepareerd. Hij zegt, dat heb ik gerepareerd, die is van mij geweest. Prachtig, dus daar hebben we eigenlijk die foto even gemaakt. Dat vonden we wel heel erg frappant. Maar goed, ja, dat kan voorkomen. Ik heb ook wel eens iemand gehoord zeggen dat hij iemand heeft zien lopen in zijn kleren. Ja, dat kan natuurlijk. Dat moet je dan op dat moment niet zeggen natuurlijk. Wat zit er zoal in die hulpgoederen? Nou, kleding is natuurlijk heel belangrijk. Meubels vroeger, maar nu helemaal niet meer. Dat is echt niet nodig. Een zaaimachientje. Nou, Herman van Wezel legt het een en ander daar ook uit. Maar ook bijvoorbeeld elektronische orgels. En die krijgen echt een hele goede bestemming. Want die worden gewoon in de kerken daar gezet. Ze hebben daar vaak wel een pijporgeltje. Maar meestal zijn die in een zo'n slechte toestand. Daar kan echt niet op gespeeld worden. Zeker niet meegezongen worden, bijgezongen worden. En om dat te restaureren is dat heel duur. Kost veel geld. En dan is zo'n elektronisch orgel echt een uitkomst voor de gemeente. Deze figuur die je daar ziet staan, dat is de dominee van Dorold. Dat is Sattemarie Elemer. En dat is ook een predikant in dat plaatsje Peteïn, waar we dat landbouwproject hebben. En dat is Jan van Maren. Die herken je wel. Nou, rollators, die krijgen we ook nog eens aangeboden. En ja, die vinden daar ook een goede bestemming. En ja, dat zo iemand dan echt dankbaar is, dat blijkt dan wel aan het gezicht. Rollators. We hebben trouwens ook nu nog een heleboel rollators. Maar ik hoorde vandaag dat we die met de HCR wegsturen. Dus die nemen we de volgende keer wellicht niet mee. Maar dat gaat met de HCR mee. Nou, computers. Dit zijn computers die komen uit een lagere school, het Ouddorp. Dit is trouwens een foto in november genomen. Toen is er weer een delegatie naartoe geweest. En die hebben deze foto's ook genomen. Het is geen netwerk nog, het zijn standalone computers. En die zijn in het schooltje in Dorold geplaatst. Nou, dat is dat schoollokaal. Klas. Nou, het valt wel op. Wat valt je nou eigenlijk op? Muts op. Dikke jas aan. Ja, de verwarming doet het daar gewoon niet. De verwarming is beneden pijl eigenlijk. Terwijl dat daar dus wel een kachel staat. Want zo verwarmen ze daar. Ze hebben geen centrale verwarming. Van een grote kachel. Nou, hier hebben we die computers. Maar het ging natuurlijk om die lekkage. Moet je altijd uitkijken met water en elektriciteit. Dus daar moeten ze echt wel eventjes omdenken. Ze dat oplossen. Nou, nog een close-up foto. Nou, zo'n verwarming. Nou, dat is geen centrale verwarming. Maar dat is zo'n houtkachel. Van steen. En dat wordt gloeiend heet. En als die eenmaal brandt, hè, dan blijft die ook ontzettend lang warm. Maar het is wel een hongerig apparaat. Er moet veel hout in. Nou, in Doorold, waar dan die hulpgoederen gebracht zijn, daar wordt een aantal dozen kleding, een flink aantal dozen kleding, wordt verkocht aan de mensen zelf, daar in de buurt. In een huis tegenover de kerk hebben ze een ruimte geschikt gemaakt om als winkeltje dienst te doen. Het is niet zo dat alle goederen daar verkocht worden. Nee, er gaat ook een heleboel gelijk door, weer naar andere plaatsen. Schoenen, ook in datzelfde winkeltje. En daar heb je natuurlijk ook iemand bij nodig die dat een beetje bemant. En dat is natuurlijk niet elke dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat open, dat begrijp je, maar een aantal uren in de week is dat open. En daar wordt regelmatig iets verkocht voor hele kleine bedragen. Maar de bedoeling is om niet zomaar te geven, maar dat de mensen toch ook daar iets voor geven. Iets voor betalen en kleinigheid. Nou, in P10, daar hebben we dan een landbouwproject. En dat is heel bescheiden. Het gaat over 2 hectare. En het is een project, een plan, wat de predikant met een aantal gemeenteleden zelf aan de werkgroep heeft voorgesteld. Om dat op die manier te doen. Dus het is een plan wat helemaal uit hunzelf komt. Dat is niet door ons opgelegd. Van zus en zo moet je het doen. Nee, het komt uit hunzelf voort. En ze willen 0,5 hectare in het voorjaar 2005 met aardappelen bepoten. En de 1,5 hectare willen ze klaver, luzerne daarop verbouwen. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat de opbrengst, als het in geld wordt omgezet, want dat hooi, luzerne, klaver, die wordt dan gebruikt om dat te verkopen aan mensen die koeien hebben, die vee hebben, want dat is goed veevoer. En het geld dat het dan opbrengt, is de bedoeling om dat aan de kerk, diaconie, te schenken, of tenminste de opbrengst is voor de kerk. En dat geldt uiteraard ook voor die aardappelen. Nou, in P10 is de delegatie in november ontvangen door het plaatselijke comité, zou ik maar zeggen. Dus daar heb je weer die predikanten, daar het hoofd van de tafel. En daar de andere predikant. En voor de rest zijn dat, kerkenraadsleden. Maar kerkenraad daar is wat anders dan bij ons. Als je daar manslid bent, dan hoor je bijna, wij spreken zelf, ook bij de kerkenraad. Dat is een veel breder lichaam als wij dat kennen. En het is misschien ook wel een heel erg log lichaam. En daarom zie je ook heel vaak dat de predikant samen met de, noem het maar scriba, de curator, dat die vaak de zaken regelt. Die met z'n tweeën. Maar we hebben ook heel duidelijk als wens uitgesproken dat er meerdere mensen bij betrokken moeten zijn. En daar is men mee akkoord gegaan. Nou, hier worden dan de boeken gecontroleerd, om zo te zeggen. Of er wordt overleg gepleegd. En dan blijkt dat die dominee Genda dus inderdaad alles keurig heeft bijgehouden met bonnen, nota's. En ook keurig verantwoord hoe hij met dat geld is omgegaan. En ze waren al bezig met de aardappelbewaarplaats te bouwen. En dan moet ik eventjes kijken of ik hier ook die gegevens bij had genoteerd. Hoe groot waren de afmetingen? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar je ziet dat Wim Vaas erbij geweest is. 7 bij 12 meter. En dit is dan echt de put, zou ik maar zeggen. Dit was de put, waar, of de kelder, waar dan uiteindelijk die aardappels in bewaard gaan worden. Maar er komt hier nog een hele opbouw boven. En dus ze pakken het best wel grondig aan. En daar zijn we heel blij mee. En waarom is dit nou zo belangrijk? Het komt uit hen zelf voort. Dat betekent, ze willen daar zelf verantwoordelijkheid ook voor dragen. Want ze willen eigenlijk ook het geld wat we erin gestoken hebben, dat willen ze eigenlijk terugbetalen. En dat is natuurlijk iets wat een hele goede zaak is, een hele mooie zaak is eigenlijk ook. En dan weet je wel, nou als het geld gaat opbrengen, dan hoeven ze dat niet af te lossen aan ons. Maar dan kunnen ze dat weer gaan opnieuw gaan investeren. Of inderdaad echt de mensen in de gemeente te helpen. Maar het schetst wel eventjes gewoon de intentie waarmee men eigenlijk bezig is. En dat is gewoon heel fijn. Nou, vlakbij Satomare ligt ook een plaatsje Amorch. Ik denk dat dat een kilometer of 6-7 daarvan af ligt. En in die gemeente, of in die kerk, dat zie je trouwens heel veel in die Hongaarse gereformeerde kerken, dat er gewerkt wordt met symbolen, maar ook met teksten. Gewoon bij de galerij, doeken, allemaal versierd met borduurwerk, met die bloemmotieven, maar ook dan vaak een bijbeltekst die daar dan ook bij genoemd is. 1 Timotheus 6 vers 12. Strijd, de goede strijd des geloofs. Dit is het predikantsgezin. Toen we daar in mei vorig jaar voor het eerst kwamen, ja, toen schrokken wij echt wel. Een heel klein keukentje in een hoek verscholen. Je werd ontvangen in de keuken-annexkamer. En dat was echt, het straalde gewoon ook van de mensen af. Dat ze heel eenzijdig aten. Dat ze gewoon heel arm waren. En het is zo dat deze predikant, die is pas predikant nadat de Wende daar geweest is. Dus na 89 is hij pas predikant geworden. Hij is eigenlijk van beroep, was hij mijningenieur. En ja, hij voelde toch ook roeping om het evangelie te gaan verkondigen. En hij heeft daar die plaats aan Morch gekregen. Dus een heel klein plaatsje waar ongeveer 200 eenheden zijn. Hele betrekkelijk arme mensen. En die kunnen hem eigenlijk niet onderhouden. En toen heeft hij een aantal jaren geleden, dat heeft hij niet zelf tegen mij verteld, dat heb ik van een ander gehoord, heeft hij, om toch maar wat geld te kunnen gaan verdienen, is hij aan agentschap begonnen voor de Nationale Nederlanden. Om levensverzekeringen te verkopen. Nou, dat heeft hij heel kort gedaan. Toen kreeg hij best veel geld, want dat verdiende hij natuurlijk. Ja, je krijgt zoveel provisie. Dus dan verdiende hij best wel wat geld, veel meer als zijn gewone traktement. Maar toen, op een gegeven moment, heeft hij dat afgebouwd, of eigenlijk er radicaal mee gebroken. En gezegd, nou ga ik zondag de mensen voorhouden dat ze hun vertrouwen op de Heere moeten zetten. En dan ga ik ze door de week proberen levensverzekering te verkopen. Dus is hij radicaal mee gestopt. Ja, dat, toen ik dat hoorde, ja, dan heb je daar gelijk een beetje een band mee natuurlijk. Dat spreekt toch wel aan. Iemand die echt ook voor zijn boodschap, die hij van Gods wegen ook brengen moet zondags, dat hij dat ook op zo'n manier bepaalde beslissingen ook neemt. Die natuurlijk toch ingrijpend zijn, want het gaat wel over 6 bloesjes van kinderen, een lieve vrouw, die je toch moet onderhouden. En hij had toen een heel oud Fordbusje. En daar heeft hij toch nog wat geld mee kunnen verdienen door als dat busje een beetje in te zetten als taxi. En hij moest toch zijn kinderen en andere kinderen uit het dorpje naar de stad brengen voor de school. En dan nam hij ook eens andere mensen mee. En in Satomare is een vrij grote stad, vergelijkbaar met een stad als Dordrecht. Nou, misschien nog wel iets groter zelfs. Dus taxidiensten zijn daar ook best wel mogelijk. Dus daar heeft hij dan een klein beetje geld mee verdiend. Maar die Fordbus, dat was er al een van meer dan 20 jaar oud. En daar hebben we op een gegeven moment van gezegd, nou, het zou heel fijn zijn als we die dominee een busje zouden kunnen geven. En dat heeft dus ook de werkgroep gefinancierd. En dat gebruikt hij nou inderdaad als kleine nevenbron van inkomsten, zeg maar. Maar het is heel erg bescheiden, die inkomstenbron. Nou, dat busje, dat ziet er hier eigenlijk niet zo uit, want dit was een foto via telefoon doorgezonden. Dus die krijgen we in oktober, was dat. Maar in november hebben ze deze foto ervan gemaakt. Nou, het is echt een keurig busje. En het is een Ford busje. Dus, en je ziet daar ook de man van de Ford garage bij staan. Niet dat hij uit Nederland komt, maar hij is daar gewoon aangeschaft. Nou, hier werden de papieren. Dat is ook in die keuken bij die predikant. Nou ja, je ziet boven de... Ik denk dat het een kachel is. Zie je de was hangen. Het is allemaal vrij... Ja, armoedig komt het over. Terwijl als je buiten staat en je kijkt naar het huis... Dan denk je, tjoe, wat een mooi huis. Ja, dus ja, er moet wel een verfje aan. Het moet wel een beetje opgeknapt worden. Maar als je dan binnenkomt, dan... Dan is het toch erger dan je eigenlijk vermoedt. Nou, dit zijn eigenlijk op dit moment de projecten die we hebben. In voorbereiding. Dat is een bloemenkas. In november zijn we bij ook een andere gemeente geweest. Of de werkgroep delegatie bij een andere gemeente geweest. En die predikant die had echt ook een idee samen met anderen om een bloemenkas op te zetten. Met snijbloemen. En ja, hoe armoedig het is. Snijbloemen, vooral als het echt een mooie kleurige bloemen zijn, die gaan daar altijd. Dus daar zag hij wel wat in. Dan hebben wij aan hem voorgesteld, nou dan moet je dus echt met een plan komen. Wat moet geïnvesteerd worden? En wat is de verwachte opbrengst? En hoe ga je het een en ander verder aanpakken? Dus dat is eigenlijk in voorbereiding. Daar wachten we eigenlijk op. Op eigenlijk dat plan. Op papier. Nou, zo'n kas. We hebben ze daar ook wel gezien. Gewoon van plastic. Maar dan kun je natuurlijk alleen maar in de zomer ermee werken. Of in het vroege voorjaar, zeg maar. Dus dan ben je iets eerder. Maar als je natuurlijk zegt van je gaat hem van glas maken, dan kun je natuurlijk de hele winter door iets produceren. Nou, wat ook nog in voorbereiding is, dat is een eventuele autogarage in Amotsch. De predikant waar we het net over hadden, in zijn gemeente of in zijn dorp zijn een aantal goede automonteurs. Maar die werken dan in Satumaren, dus moeten ze elke dag ook heen. Ja, en de mogelijkheid werd onderzocht om daar in Amot zelf, of daar dichtbij in de buurt, een autogarage op te zetten. Ook met als doel om mensen aan het werk te krijgen. En ja, ze ook hoop op de toekomst te geven wat betreft de aardse toekomst dan hier. En nog een andere mogelijkheid is, ja, ik heb het hier maar kapel genoemd in Dorold. Hier heb je de kerk en daarachter heb je een hele aanbouw. En dat waren zij op een gegeven moment verplicht te bouwen, onder de communistische overheersing nog. Want zij moesten daar een schuilkelder maken. Dus in die ruimte daarachter, daar zit een hele schuilkelder. Maar ja, het staat er eigenlijk alleen maar op deze manier. Dus het is helemaal niet afgebouwd. En die ruimte wordt op dit moment gebruikt, ja, voor die hulpgoederen. Dus die hulpgoederen, dus is echt een hele gigantisch grote ruimte. En daar worden dan die goederen opgeslagen tijdelijk. Dus het is eigenlijk nu een opslagplaats. Maar mensen van de werkgroep die er in november geweest zijn, die hebben wel geconstateerd dat het in de kerk verschrikkelijk koud is. En dat had de dominee ook gezegd, dat er een heleboel mensen gewoon thuis blijven, omdat het zo verschrikkelijk koud is in de kerk. Dus ja, nu zitten wij zelf te denken aan het volgende. Misschien dat we daar ook een soort gemeentezaal in kunnen maken. Een soort verenigingsgebouw kunnen maken. He, want de mogelijkheden die zijn daar voorhanden. Zodat kerkdiensten gewoon in de winter in zo'n ruimte gehouden kunnen worden. Nou, dit is de predikant in zijn werkruimte. Eigenlijk ook zo'n ontvangstruimte is dat. En hier is hij bezig zondagmiddag catechisatie te geven. Heidelbergse catechismus. wordt behandeld. Nou, dat is in de pastorie van die predikant een de stookkelder, zeg maar. Maar dat wat je hiernaast ziet, dat is allemaal vuilnis. En dat gaat gewoon de oven in. Dus een vuilophaaldienst heb je daar niet. Ja, zomaar een kind aan de kant van de weg. Wat is de toekomst van dit kind? Twee kinderen van dominee Elemer uit Dorold. Ja, waar kijken ze naar? Nou, Herman van Wezel was bezig op een band te verwisselen. Nou, dit is de laatste dia. Wat is de toekomst van dit kind? En wat kunnen wij daaraan doen om de toekomst van ook dit kind en zoveel kinderen leefbaar te maken, voor zover we dat kunnen. Gebed, gaven. En daar wil de werkgroep u dan ook hartelijk voor danken. Aandacht, gaven en gebed. Dit was mijn laatste dia. Ik kan me voorstellen dat er nog mensen zijn die vragen hebben. Ja, Van der Laan.
Voor de pauze zag ik de foto van de opening van de kerkzaal.
Ja.
De zijde van de predikant en de
bisschop. Ja. Ja. Ja, tuurlijk, ja. De kerkregering in de Hongaarse gereformeerde kerk is anders dan bij ons. Wij hebben het synodale systeem. Maar ze hebben daar het episcopale systeem, dus het bisschoppelijke systeem. Bisschop is, nou ja, hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Een soort bestuurder toch uiteindelijk. Maar niet alleen bestuurder, hij is ook degene die als een student afkomt van de opleiding de eerste gemeente aanwijst. En zo'n bisschop heeft heel erg veel invloed uiteraard. Het is ook heel belangrijk op een gegeven moment wie eigenlijk de bisschop is. En je hebt in Roemenië twee kerkprovincies. Bij Oradea, dus dat is het westelijke gedeelte. En wat meer verderop bij Colosvaar, Cluj. Je hebt daar toch een verschil. In Cluj is een bisschop die ook veel rechtzinniger is dan in Oradea. Die is heel erg politiek geëngageerd. En dat geeft bij die predikanten waar wij contact mee hebben, ja, toch best wel wat moeilijkheden. Dat zijn als het ware, vanuit de bisschop gezien, een beetje dwarsliggers. In Cluj is dat anders. En ook in Satenou, waar je die dia van gezien hebt. Dat ligt namelijk in het gebied van Satenou. Van Cluj. Daar is het die bisschop ook veel behoudender, om zo te zeggen, ook rechtzinniger. Niet zo politiek geëngageerd. Dus het heeft te maken met verschil in kerkregering. Ja, is dat beantwoord zo? Ja.
En dan nog elektrische apparaten, maar er is toch denk ik geen stroom?
Ja, dat klopt. Wat u zegt, dat er vaak geen stroom is. Ja, dat komt nog alles voor. Maar er zijn daar wel... kerncentrales heb je daar, die de stroom afwekken. Je hebt natuurlijk ook olie en vooral kolen gestookte centrales. Maar het staat wel eens stil. Ja. Maar ik zei net al, in die gemeente is de dominee iemand die een stem als een dijk heeft. En die geeft de toon wel aan en de rest volgt wel. Ja. Maar dat is inderdaad een probleem. We hebben als werkgroep ook een ander project eigenlijk in gedachten gehad. Dat is nog niets geworden in Dorold. Om daar kalkoeneieren uit te laten broeden. Daar kwam die dominee en die gemeente zelf mee om dat te doen. Maar dan zit je ook inderdaad met dit probleem. Want om dat goed rendabel te maken, moet je geen 100 of 200, maar dan moet je toch wel, ja, 400, 800, misschien wel 1000. Ja, je kunt apparaten kopen van 10.000 voor 10.000 van die kalkoeneieren. Maar dan zit je natuurlijk met het probleem van... Nee, dan mag je dat helemaal niet hebben. Dus dan moet je weer een generator erbij hebben. En ja, op een gegeven moment dachten we, het is misschien wel te risicovol. Dus we hebben eigenlijk gezegd, nou laten we dat maar eventjes pas op de plaats maken wat dat betreft. Want ik zei net wel, ja, bij dit project is het doel om ook mensen aan het werk te krijgen enzovoort. Dat is ook zo, maar er zijn natuurlijk ook die andere aspecten. Echt het pure diaconale, dat je het echt alleen maar geeft. Ik bedoel, die voedselpakketten, ja, dat is echt alleen maar geven. Het geven van geestelijke lectuur, dat is ook alleen maar geven. Ik bedoel, dat... Maar we willen eigenlijk een beetje voorkomen dat mensen alleen maar hun hand ophouden. Dus daarom ook elke keer de vraag aan hun, hebben jullie nou niet zelf een idee? Hoe wil je zelf het probleem aanpakken en te lijf gaan? Nou precies. En, we hebben dus in het verleden, zijn bijvoorbeeld ook heel veel tegen, en dat gebeurt eigenlijk nog wel, dat is ook helemaal niet verkeerd. Er worden op Flaké worden dan dekens gebreid. En die worden dan daar naartoe getransporteerd. Ja, dan zeggen zij dankjewel, maar je kunt beter die wol aan hun geven. En een paar breinaalden, bij wijze van spreken een breimachine. En dan kunnen ze dat ook daar doen. Dat is veel beter. Het is het idee ook van, ja, ga je nou mensen voedsel altijd maar geven. Of leer ze bijvoorbeeld te vissen. Dan is dat laatste natuurlijk veel beter. Dat eerste moet je niet vergeten. Dat is duidelijk. Ja, precies. Ja, ja. Ja, of je zit nou eigenlijk een beetje dat je dan twee sporen doet. En ja, misschien is dat ook wel een beetje de reden dat we als werkgroep ons niet altijd zo heel erg duidelijk profileren en naar buiten toe zoveel reclame maken. Omdat je ook afhankelijk bent van, ja, maar wat voor ideeën heeft men daar in Roemenië zelf? Dus als je zegt van, nou kom maar met een plan, ja, dan moeten zij daar ook over nadenken. Dus daar gaat tijd overheen, En ondertussen kun je niet zeggen, nou, we geven dit en we doen dit enzovoorts. Dus we zijn wat dat betreft gewoon natuurlijk een beetje bescheiden. Maar ja, gaven, gebed, aandacht, dat zijn toch wel dingen die, ja, ook de werkgroep, ja, heel hard nodig heeft, altijd. En dan gaat het niet om de werkgroep natuurlijk, maar om het werk wat gedaan mag worden ten dienste van onze mede-christenen. Uw vraag beantwoord? Zijn er nog? Ja.
In de eerste dia's zagen we pastorie, we gaan ook pastorie en onderzoek voor verenigingen.
Ja.
Wat gebeurt er allemaal? Is dat net zo als bij ons? Enigszins vergelijkbaar? Op de school?
Nou, vooral jeugdwerk in de vakanties wordt heel veel gedaan. Want dan wordt het namelijk gebruikt. En niet alleen bijvoorbeeld dat gebouw wat je zag. Maar ook bijvoorbeeld in Dorold. Dat is gewoon een openbare school. Daar wordt ook in de vakanties door de predikant. Wordt hij ja, geëvangeliseerd. Zou ik maar zeggen wat wij ook kennen. In ja, de tendagen of de bijbeltendagen. Dat soort activiteiten wordt daar vooral gedaan. En natuurlijk in Satenoel staat ook een klein kathedertje. Dat hebben ze gekregen van de geïnformeerde gemeente van Dirksland. Toen mochten wij dat meenemen. Daar wordt dus ook zondags kerk gehouden. Omdat, ja, de kerk ook zo koud is. En als je dat moet gaan verwarmen. En vandaar ook die gedachte die bij ons leeft. Nou ja, om in Dorold dat te gaan doen. Maar ja, op een gegeven moment is er ook een organisatie in Hongarije. Een kerkelijke organisatie. Die ook financiële middelen wel eens ter beschikking stelt. Dus dan denk ik van, misschien is het beter dat het daar vandaan komt. Maar dat, daar zijn we nog niet uit. Ja, dat zijn gewoon eigenlijk de activiteiten zoals wij die ook kennen. Maar ja, die hebben wij niet als zodanig meegemaakt. We zijn daar natuurlijk gekomen met die opening. En dat is dan een feestdag en feestdagen. Ja, en dan merk je natuurlijk niets van een vereniging of... Hè? Maar we hebben wel daar ook wel dia's van gekregen, van gezien. Hè, van vooral kinderbijeenkomsten. Ja.
En de andere vraag, de predikant daar, waar geeft die zijn inkomsten uit? Is dat vanuit de staat?
Dat, nou, dat is gedeeltelijk vanuit de gemeente. Gedeeltelijk vanuit de gemeente en gedeeltelijk van het bisdom, zeg maar. En of ze nou ook nog een bepaald gedeelte van de staat krijgen, dat weet ik eigenlijk niet. Bij docenten is dat wel zo. Ook al geeft een docent godsdienst aan op een openbare school, dat mag daar ook altijd gegeven worden, dan wordt hij betaald door de staat. Een aantal jaar geleden was het zo dat de predikanten dat werk voor hun rekening ook namen, dus die dominee uit de Rolt, waar nu wat meer contacten mee hebben, die heeft ook lessen gegeven op een zigeunerschool. Hij zegt, maar ja, kwamen er kinderen. En was het zo, maar ja, als het mooi weer was, dan kwamen ze gewoon niet naar school. Nou ja, die dominee hebben toen ook al kleurplaten enzovoorts gegeven en evangelisatiemateriaal om dat te kunnen gebruiken in zijn lessen.
Ja?
Ja, dat, tenminste, dat is wel een fulltime baan. Ja, ja, want je zit natuurlijk ook met het volgende. Je hebt een heleboel hele kleine gemeentetjes. Nou, als dat bij ons zo voor zou komen, dan zou je zeggen, voeg die gemeente samen. Maar dat lukt daar niet. Omdat, nou, we hebben daar ook wel een gemeentje gezien, dat ligt zo afgelegen. Daar stond één auto in het dorp. En dat is toch maar 5 kilometer van een ander plaatsje, waar je een doorgaande weg hebt enzovoorts. En ja, je kunt die mensen toch niet verplichten om naar dat dorpje 5 kilometer verderop te gaan. Want er is helemaal geen mogelijkheid. En zo'n kerk heeft dan juist net een hele belangrijke sociale functie in dat geheel. Je kunt het niet vergelijken met bijvoorbeeld, ik noem wat, Herkingen of zo. Dan zeg je, ja, zo'n klein dorpje, dus ja, daar geen predikantsplaats meer. Stel voor dat je dat niet meer kan onderhouden. Dan zeg je, nou, dan moeten mensen maar naar een andere plaats toe. Hè, maar dat werkt hier, denk ik wel. Maar dat ook liever niet. Hè, dat, ja, waar je toch gewend bent en je wortels hebt, dat laat je niet zomaar vallen. Zeker als je natuurlijk helemaal de mogelijkheid niet hebt om ergens anders naar de kerk te gaan. Ja? Zijn er nog, ja?
Dus daar staat met het christelijk onderwijs op de school wel?
Nou, er zijn een aantal christelijke scholen die gefinancierd worden door de kerk. Dus vanuit het bisdom, zeg maar. In Dorold en omgeving heb je dat niet. Dan praat ik over het basisonderwijs, de lagere scholen. Dat zijn allemaal openbare scholen. Maar de predikant of een godsdienstonderwijzer of onderwijzeres heeft toegang tot die school om daar godsdienstles te geven. Maar dat geldt niet alleen voor hem of voor haar, als dat godsdienstonderwijzeres is, maar dat geldt ook voor de Rooms-Katholieken. Dus die heb je daar ook. Die mogen daar dan ook aan hun kinderen onderwijs geven. Ja, en dat wat betreft het basisonderwijs, laagste onderwijs. En in Satomare heb je ook een gymnasium, een reformatorisch gymnasium. En een van de reformatorische scholen heeft daar ook wat contacten mee. Ik meen dat de Guido de Bremer zat in Rotterdam, maar dat weet ik niet zeker. De Prins Maurits heeft dan bijvoorbeeld in Kloes een zogenaamde zusterschool, dat is ook een gereformeerde school. Is dat voldoende beantwoord? Nog meer vragen? Dan kijken we even naar thuis.
Ja, dan zijn we toch aan het eind van deze avond. In de eerste plaats, broeder Van Dis, heel hartelijk dank voor al het gebodene. Ik denk dat het heel boeiend, heel breed was. En ja, goed, de techniek heeft op een andere manier dan geholpen met het filmpje. Maar wat we gezien hebben en ook de toelichtingen daarbij, dat geeft toch wel een beeld hoe groot de nood er is. Ja, dat je er nooit genoeg kunt doen, genoeg kunt brengen, genoeg kunt motiveren. Aan de andere kant, met al de middelen die we als werkgroep, of jullie als werkgroep hebben, vanuit hier Middelhannes en Sommersdijk, denk dat er toch heel goed, heel nuttig werk daar gedaan wordt. En ik wens jullie heel veel sterkte, God zegen erbij. En hoop dat daar, ook in dat gebied, die warmte, die liefde ook overkomt en ook daar naar voren komt. Als dank voor je aanwezigheid en ook voor het feit wat je gedaan hebt, mag je mijn bosje bloemen thuis komen?
Ja, nou, dank u wel.
Heel hartelijk dank. Dan wil ik nog even laten weten dat de collectie toch een heel mooi bedrag opgebracht heeft van ruim 200 euro. 201,75. Als je het nog zo even omrekent in guldens, soms doen ze het wel in Nederland, soms niet meer, heb ik vandaag net gehoord. Zit je toch in de buurt van 450 gulden, dat is toch best weer een mooi bedrag. Hartelijk dank daarvoor. Ik wil iedereen die hier vanavond was en is, hartelijk danken voor de belangstelling. Ik heb toch wel rondgekeken, dus heel geïnteresseerd, ook meegeleefd en geluisterd naar alles wat er gezegd werd en wat er te zien was. En dan wil ik vragen of dat broeder van deze nog een psalm op wil geven en met ons wil eindigen. En daarna iedereen wel thuis en ook de luisteraars met de kerktelefoon, daar nemen we dan zo straks afscheid van.
Zullen we dan zingen, psalm 86, vers 5 en vers 6.
Thank you.
barmhartige en eeuwige God in de hemel. We mogen aan het einde van deze avond tot u komen. Het past ons, Heere, u te danken voor alles wat u ons gaf. We zijn geconfronteerd met armoedige omstandigheden waarin mede christenen zich bevinden. Heere, wij bidden van u of u alles wat wordt gedaan om hen te helpen, gezegend mag worden door u. Want aan uw zegen is toch alles gelegen. Wij bidden u voor hen. Zeker ook als uw woord daar gebracht wordt en doorgegeven wordt, wilt u dat bovenal zegenen. En wilt u uw koninkrijk doen komen. En geef, Heere, dat wij daar allen persoonlijk ook een onderdaan van mogen zijn. Van u, Koning Jezus, wil ons allen vervullen met uw liefde en met uw genade. Wilt u al het verkeerde van deze avond ook genadig wegnemen. Ons wassen, reinigen in dat dierbaar bloed van u, o Heer Jezus. En wilt u ons ook allen veilig thuis brengen? Heere, wij vragen u dit alles. Om Christus wil alleen. Amen. Tot ziens, wel thuis.